Welkom bij Kom Horen. Mijn naam is Rachelle Hoijman, Head of Community. En ik zit hier samen met Miles Momo, Cultural Strategist. We zijn van Home, een social first agency. En deze podcast is voor makers en doormakers. Dit is waar we visionairs vragen waar hun visie vandaan komt en hoe ze dit in de toekomst gaan inzetten. We duiken in het verleden en filosoferen hardop over de toekomst. Kom horen dan. Welkom bij Kom Horen. Vandaag de gast Eben Badu, een van de oprichters van de New Original.
Maar je kan hem ook kennen als artiest onder de alias Retronezer. Hij is een van de stuwende krachten achter TNO, een van de creatieve krachten.
Ja, ik zou wel eigenlijk willen vragen aan hem waar hij zijn inspiratie vandaan haalt. En daarnaast ook, is er iets wat hij zou willen maken wat hij nog niet gemaakt heeft? Misschien ook wel buiten de New Originals?
Laten we het vragen.
Let's get it.
Oké, daar zitten we. Aflevering 2. Kom horen. Met als gast Eben, welkom.
Yes, yes. Thanks for having me.
Zoveel zin in dit gesprek.
Wauw, het belooft wat te worden.
We zijn super vereerd dat je er bent. We gaan je van alles vragen over jou als maker, visionary, over waar je inspiratie vandaan haalt en wat je er in de toekomst mee wil gaan doen. Maar we beginnen altijd met even snel.
Ja, dus we hebben even snel wat vragen voor je. Sta er niet te lang bij stil en dan komt het helemaal goed. Bezig met ijs te breken.
Let's go.
Grootste compliment dat je ooit hebt gekregen?
Respectvol.
En hoe bedoel je dat?
Dat iemand zegt, je hebt veel respect. Ik dacht van, grote compliment.
Oeh, gaan we bewaren. Misschien nemen we dat wel mee.
Zeker.
Misschien komt het uit opvoeding, dat weten we nog niet. Okay. Gekste plek waar je ooit inspiratie hebt gevonden of hebt gekregen?
Tokio, omdat het misschien ver is. Maar in mijn slaapkamer haal ik ook best wel veel inspiratie. Dus misschien mijn slaapkamer. Maar misschien een hele verre plek. Ja, ik denk inspiratie zit overal eigenlijk, I guess. Misschien gekste plek op de wc.
Een momentje van rust.
Nee, zeker. Even laten dalen.
Alles laten dalen. Hè? Van welk eten of muziek of geur doet je denken aan thuis?
Een kippensoep of zo ruik. Omdat dat vaak wordt gemaakt met fufu, een soort van traditional food. Dus dan brengt het je toch wel even terug of zo.
Nice. Is er iets wat je bij een ander hebt gezien wat je heel graag zelf had willen maken?
Een project of een film? Welke had je echt graag zelf willen maken?
Misschien design.
Ja, ik denk de DHL shirt van Vetma. Van Demna, hij had ooit een shirt met DHL erop of zo. Maar het was zo conceptueel, waarin ik dacht van, wauw, dit past zo erg bij mij. Ja, dus dat ik dacht van, dat is wel dope.
En de laatste vraag, als we je leven zouden kunnen verfilmen, hoe zou de film heten?
Day in the Life. Omdat elke dag is weer gewoon iets compleet nieuws, verrassend.
Nou, Miles heeft al een korte introductie gegeven over jou, maar als we je mogen vragen, hoe zou je jezelf introduceren?
A creative, tegelijkertijd een persoon die komt vanuit immigrant parents uit Ghana, West-Afrika, die hier begin jaren 90 naartoe zijn verhuisd. Daarin een nieuwe level te bereiken in waarvoor ze elke dag wakker worden, I guess. Dus ik voel dat ik ook een soort van, ook weer mijn voorouders ben op een of andere manier. Maar dan weer in een nieuw jasje.
Heel mooi. The New Originals.
Mooi gezegd. We willen vandaag natuurlijk met jou gaan praten over waar jij creativiteit vandaan haalt. Maar ook wat jouw visie is voor de toekomst. Maar we beginnen natuurlijk liefst bij de start. Kan je ons even meenemen naar toen jij een youngin was? Waar ben je opgegroeid en hoe was dat? Hoe was je opgegroeid?
Ja, ik groeide op in Amsterdam-Oost bij de Dappermarkt, Muiderpoort. Dat was voor mij gewoon altijd een soort van begin. Je had de markt, je had Muiderpoort station waar je de trams hebt, bussen, trein. Dus op een hele jonge leeftijd word je al geconfronteerd met onderweg zijn of transport, et cetera. Dus voor mij, omdat we iedere zondag naar de kerk gingen, raakte ik gewoon heel snel in aanraking met Zuidoost. Is ook weer cultuur waarin je veel Ghanese hebt, Surinamers, Antillianen, Hindoestanen, et cetera. Dus ik denk dat die blend een grote impact heeft achtergelaten. En tegelijkertijd groeide ik op basisschool in het centrum. Daar heb ik ook mijn partner waarmee ik nu werk ook ontmoet. In groep 7. Fast forward middelbare schooltijd zat ik op Spinoza en SGR. Spinoza is helaas niet afgerond, maar SGR wel. En daar heb ik ook mijn andere partner ontmoet van de brand, Maru. Ja, dat was gewoon meer middelbare school vibes. En daarna wat ROC dingen gedaan.
Je zegt Ghanese ouders, die kwamen hier naar Nederland toe.
Ja.
Hoe zag je bij Huizen Badou? Hoe ging het daar?
Ja, bij ons was het... Ik was dan de oudste zoon. Dus de oudste kind eigenlijk. Van 4. Ik heb 3 zusjes. Tegelijkertijd was het van... Ja, je moet je focussen op school. Maar doe je gewoon je ding daar. Op een gegeven moment, weet je... Je gaat naar de middelbare school. Je krijgt een bepaalde soort advies. En aan die advies was het gewoon van... Oké, weet je wel. Bepaalde soort dromen en zo. Raakte toch wel wat verder weg of zo met het advies die ik had. En op een gegeven moment gingen we gewoon spijkerjasjes customizen. En deze spijkerjasjes hadden dan een soort van leopard print erop. En die leopard print die hadden we dan... van de Albert Cuypmarkt. Dus wat we deden was gewoon... We gingen naar Albert Cuyp. We haalden gewoon meters stof. En die gingen we dan naar de Turkse tailor brengen... om te laten editen. En dus we liepen daarmee ook op de straten. En ook Nieuwe Dijk, Kalverstraat. Gewoon diezelfde rondjes die we toen maakten. En we merkten van dat er heel veel mensen naar ons keken of zo. Ook omdat in die tijd had je gewoon... als je wat meer... te besteden had je in die leeftijd misschien meer een Woerich, je had een Vespa of een Moncler jas of een soort van Louis Vuitton tas. Dus op een vroege leeftijd merk je van oké, mensen zijn bezig met identiteit. En dat was voor ons ook een soort van moment waarin we dachten van wauw, de identiteit waar wij nou op zoek naar zijn, het gaat te lang duren als we ervoor moeten sparen. Dus laten we het gewoon op een hele andere manier doen.
Dat het zelf bouwen.
Het zelf bouwen. En ik denk dat dat eind tienerjaren, dat een soort van het moment was van oké, we moeten aan onze eigen identiteit bouwen.
En jullie hadden dus meter stof gekocht en uiteindelijk die jasjes. Wat uiteindelijk, dan kan je dat, maar hoe kwamen jullie op het idee om die twee dingen te mergen? En was jij een beetje de designer of was jij al meer met de visie bezig van hoe gaan we deze bij mensen wegkrijgen?
Nee, het was risky meer. Hij vond dat soort dingen echt leuk om te doen. En hij ging er gewoon ook gewoon mee experimenteren. Maar ik vond het heel vet. Dus ik gaf hem ook even die fire van... Yo, hey, dit is dope. Laat me het ook dragen. Dus we droegen het beide gewoon met confidence. Als er een foto is, ga ik het je opsturen. Dan kunnen jullie die gebruiken bij de edit. Het was gewoon een soort van confident ding. Op een gegeven moment kwam dat. Ik denk gewoon eind tiende jaren. Ook omdat je begint gewoon dingen om je heen te zien. Je begint mooie dingen te zien. Je wilt gewoon zelf die Air Max kunnen kopen. Je ontdekt net Pata. Dus daarin denk je van oké, sick. Je wilt ook op je eigen manier. En je wilt ook natuurlijk aandacht van whatever je aandacht van wherever je aandacht wil hebben. Om misschien even een iced tea'tje te drinken of zo.
Waar haalde jij, je zegt ik haalde heel veel inspiratie van rondlopen door de straat. Waren er... mensen waar je naar opkeek qua muziek of qua stijl? Of haalde je inspiratie uit Amerika?
Ja, veel hypebeats, High Snobiety toendertijd.
De blog era.
De blog era. We hadden toen ook een blogspot. Dat deden we met 8, 9 andere vrienden en creatievelingen. En daarin posten we gewoon over dingen die we heel tof vonden. En ook dingen die soort van net opkwamen. Dus we posten daarover Daily Paper toen ze net begonnen. Filling Pieces. Het was echt een soort van andere era, I guess. Maar wel nog steeds waarin we zitten. Dus het is grappig hoe iedereen die we waarover toen posten... nog steeds relevant is. Maar gewoon even op een andere plek zit of zo.
Jullie hadden die blogspot. En dat is, de basis van TNO geweest.
Ja.
Dat is een mooi idee, maar hoe werd dat idee op een gegeven moment werkelijkheid?
Ja, dus we posten op een gegeven moment, ik denk we deden die blogspot echt voor 2 jaar. Ik liep toen stage bij Patte Distributie, Walid en Gary doen dat. Zij doen nu ook de Stussy Store op de Zeedijk, die doen zij ook achter de schermen. Maar deze jongens deden dan webmerk, zij deden Undefeated, Jason Mark, Norse Projects, Burnett's Boys Club, Ice Cream. Dus deze merken verkochten ze aan winkels in de Benelux. 1 stap voordat het de winkel bereikt, is dus die agent. Dus voordat je een ice cream ziet in een store, komt het ook nog van ergens anders. Dus voor mij, toen ik een soort van in die wereld zat, had het gewoon mijn hele visie soort van doen veranderen in hoe je de toekomst kan approachen voor wat op dat moment het meest relevant was.
Dacht je toen al, jij, Rizky en Maro, dachten jullie al van dit kan ons lukken?
Ik denk dat,
of hadden jullie nog een push nodig?
Ja, ik denk dat in die tijd was het van oké, stage lopen, leren en gewoon experimenteren. Dus we begonnen toen met een kledingbrand genaamd Secluded. Dit was, ik denk, 11 jaar geleden dat we dit deden. Dus dit waren van die Penfield jassen die we dan hadden geflipt naar een soort van tijgerprint en dan een snakeprint erop, op de schouders. In de tijd van Feeling Pieces was het van oké, sick, misschien moeten we gewoon echt iets voor onszelf beginnen. En ik denk, de stap voordat we voor onszelf gingen beginnen, was op een gegeven moment een soort van trend van een soort van schoen die licht gaf. Dus we noemden het Elektra sneaker. En dus wat we deden was, we verkochten die sneakers aan winkels ook. We kregen daar niet echt voldoening uit per se. En ook consistentie met die producent en zo was gewoon allemaal lastig. Dus toen dachten we van, oké, weet je wat, laten we gewoon onze eigen brand beginnen en het gewoon doen. Dat was toen meer Rizky en ik, dat we dat deden. En Maru ontmoette ik dus via de middelbare school. Maar ook weer opnieuw via Pata Distributie in een trip naar Berlijn toe. Dus we zaten daarin in de auto. En ik leerde hem opnieuw soort van kennen. Ik kende hem vaag, maar ik leerde hem opnieuw kennen. En toen was het van, hey, we hebben zoveel gemeen. We delen zoveel. Laten we gewoon kijken of we iets kunnen doen. Dus toen Maru erbij kwam en dat Rizky, dat we het met z'n drieën gingen doen. Dat was toen we op een gegeven moment echt soort van stappen gingen maken. En opnieuw een soort van rebranding voor onszelf gingen doen van wat van merchandise echt ging naar kleding.
En dat was natuurlijk de iconische 9-dot, dus het logo. Kun je kort even nog even uitleggen waarom die 9 mm-hmm. stippen en wat de filosofie erachter is?
Ja, dus omdat we als blog zijnde waren begonnen en de blog, het onderwerp was heel vaak creativiteit. Toen dacht ik van oké, als ik iets met de merk ga doen, dan vind ik creativiteit heel erg belangrijk. En ik vind out of the box denken heel erg belangrijk. En naast dat lees ik gewoon heel veel boeken ook. En toevallig één boek die ik las ging over van oké, hoe kan je je mind verruimen? Of althans, hoe kan je je mind uitdagen nog meer? En in één daarvan was dus een soort van puzzel. En die puzzel luidt, probeer met 4 rechte lijnen alle 9 stippen te verbinden. Dus toen ik ernaar keek, dacht ik van, hey, wauw, deze 9 stippen. Maar het was nog een beetje uit elkaar. Maar ik zag wel een soort van potentie in. Als je hem een soort van dichter bij elkaar brengt en een beetje dikker maakt als een bol. Dus toen dacht ik van, hey, dit zou wel possible een logo kunnen zijn. Dus toen flipte ik het heel snel op Illustrator. En liet ik het aan Rizky zien. En toen zei hij van, hey, ja man, het kan wel dope zijn. Maar ik twijfelde nog steeds, omdat het er heel simpel uitzag. Dus toen had ik de New Originals eronder gezet. Toen kreeg het al wat meer soort van body. Toen was het van, yes, let's try it out.
Jullie hebben een missie met TNO. Dat is dus performance wear voor creatievelingen.
Mm-hmm.
Was het altijd al het idee geweest? Of is dat idee op een gegeven moment gewoon ontstaan? Want je refereert net al terug naar, als youngin was je bezig met sport. Maar je hebt altijd focus ook gehad op creatievelingen. Komt dat perfect bij elkaar? Of is dit iets wat vanuit een van je andere partners kwam?
Ik denk dat het is ontstaan, maar tegelijkertijd door kennis vanuit dus die industriekant, maar ook weer vanuit Pata, streetwear. Toen dacht ik van, yo, wat nou als je gewoon Pata streetwear? En dus dat is gewoon, of niet Pata streetwear, wat is nou als je Nike streetwear? Dus hoe bijvoorbeeld vanuit een Bape zij streetwear dan Nike in de Air Force. Dus dan heb je de Bape sta. Zo dachten we van oké, in plaats van een echt product streetwear, kan je ook een filosofie streetwear. Dus dat is basically wat we doen. Dus de kleren die we maken, het is een fijn lijn tussen streetwear en een soort van ready-to-wear kind of. Maar dat gevoel van streetwear zit er meer in een soort van gedachte, meer dan echt de item.
Jullie waren met z'n drieën.
Mm-hmm.
Wat was jouw rol toen binnen het drietal?
Omdat ik stage had gelopen bij Pata Distributie, dacht ik van oké, weet je wat, laat me gewoon de sales pakken. Omdat ik dat gewoon gewend was daar. Dus ik ging gewoon winkels bellen, winkels mailen, hun de collectie laten zien. En gewoon kijken wat ze daarvan vinden. En Risky had gewoon ook heel lang bij Feeling Pieces gewerkt. En hij ging dan basically op de design zitten. De productie, kennis, et cetera, wat hij heeft. En met Maru ging ik gewoon veel back and forth filosoferen over wat iets zou kunnen zijn. Of wat iets... wat iets de richting, et cetera. Dus de drie van ons hadden gewoon heel erg... ja, een soort van een plekje daarin. En daarop gingen we gewoon doorbouwen. Met de centen die we hadden, hadden we gewoon geïnvesteerd in productie. Samples. Met die samples lieten we weer zien aan winkels. En vanuit dat gingen we gewoon weer orders ophalen. Weer investeren. Als we geld nodig hadden, gewoon om ons heen even aan de deur kloppen. Van hey, we hebben 10.000 euro nodig. Heb je daar nog liggen? En het idee was wel, ik zeg het nu gewoon heel makkelijk like that, maar het was wel in het begin heel spannend of zo om geld te lenen als je op een gegeven moment dat nodig hebt. Maar toen besefte ik wel nog meer van oké, als je dromen hebt en je hebt ambitie, moet je gewoon, ja, moet je soms je ego opzij zetten en gewoon het hebben over de droom die je hebt. En dan zie je wel of mensen dat ook voelen of niet.
Ja. Want mag ik vragen, want waarom is filosofie zo belangrijk voor jullie? Wat is dat?
Ja, ik denk al, ik zag gisteren een interview van Virgil Abloh die het weer had over iemand anders. En daarin zei hij, black people, als je de zwarte mensen, als zij opgroeien, het leven is gewoon al conceptual. Dus het is, we zijn geboren als conceptual artists. We zijn nou conceptual kunstenaars. Waarom? Omdat hoe wij zijn begonnen, ons startpunt, is niet per se het startpunt wat voor ons is gemaakt. Dus bijvoorbeeld als ik naar Ghana ga en ik loop naar de kraan en ik doe het open. Er komt wel water uit, maar het is niet precies de water die je moet drinken. Dus wat we in het Westen, wat voor ons normaal is, is voor daar niet per se normaal. Maar ze moeten het wel, ja, je moet het wel benaderen alsof het voor jou wel normaal is. Dus je moet het concept dus wel een soort van plek geven of zo. Dus dat liet me wel echt denken van, we zijn al geboren met, niet alles moet je letterlijk nemen, want anders wordt het gewoon niet echt een fijne rit. Dus je moet het gewoon allemaal een soort van met een korreltje zout nemen en ook gewoon verder zien dan wat er staat of zo. Heel erg in als je beweegt in life of zo, I guess.
Ik ben wel benieuwd, hè? Jij vertelde, je was jong, je liep gewoon door de stad op zoek naar inspiratie. Je keek naar ramen, naar merken die je zelf zou willen dragen. Nu fiets je wel eens door de stad en dan lopen er boys, girls rond met jouw merk. Hoe was dat de eerste keer toen je iemand anders buiten je vrienden om jouw eigen merk zag dragen? Hoe voelt dat?
Ja, nee, het was echt een grote compliment. Het voelde ook bijna alsof ik diegene kende, maar toch niet of zo. Dus je wilt gewoon bijna een soort van, hey, maar je kent diegene niet. Dus het is, en dat is een soort van gek gevoel, I guess. En dan op een gegeven moment raak je eraan gewend en dan ga je het bestuderen van oké, wie draagt wat? Wat voor persoon is dat? Waar komt diegene vandaan? Waarom zou diegene dat kopen? Dus nu is het bijna een soort van studie. Een case study eigenlijk. Ja. Als ik mensen zie.
Want heb jij nu, of hebben jullie nu een idee van, hoe zou je de mensen omschrijven die jullie kleding dragen?
Het is een combinatie tussen de new generation die op zoek is gewoon naar een bepaalde identiteit. Gemixt met mensen die echt houden van creativiteit, gemixt met mensen die echt houden van bepaalde soort onderwerp, als bijvoorbeeld jazz. Dus de brand proberen we daarom zoveel layers aan te geven, dat het gewoon, het moet meer zijn dan alleen de print leuk vinden. Het moet ook gewoon zijn van, oké, je vindt creativiteit dope. Oké, nee, je vindt jazz dope. Oké, je vindt schaken dope. Oké, misschien vind je B.B. King dope. Misschien vind je de fotograaf dope. Dus we proberen het wel altijd een soort van layered mee te geven. En ik denk dat dat art ook een beetje, dat is een beetje wat fashion of art heeft meegegeven. Of zo aan ons.
Ja, iedereen kan het interpreteren of zijn of haar. Mm-hmm. Hun eigen manier.
Ja, je maakt het en dan is het aan het publiek wat ze ermee gaan doen.
Ja, zeker. Dat is het leukste.
En ze mogen er zelf over filosoferen.
Ja, zeker. En als ze vragen willen stellen of in discussie willen gaan. Je hebt ook mensen die gewoon het totaal soort van, weet je, het totaal niet begrijpen en zo. Maar ja, dat vind ik altijd wel leuk of zo.
Is dat gek om op een gegeven moment dan te omringd te worden met de mensen die heel erg dicht bij jouw merk staan? En probeer je ook bij hun een beetje de vinger aan de pols te houden wat de nieuwe generatie wil.
Het is op een gegeven moment weer echt inderdaad een mooi compliment om in de store te staan. En dan zie je iemand iets afrekenen. En op zo'n festival dat mensen voor iets komen. Dat zijn echt complimenten. En soms kan je gewoon een actie maken op basis van resultaat. Dus misschien zakt het wat minder af of het gaat wat minder. Of je ziet echt een andere doelgroep dragen dat je dan een rebranding doet. Maar ik raak nu zo erg geïnspireerd door wat de new generation aan het doen is. Of hoe de markt er nu uitziet. Dat ik denk van oké, weet je wat? Ondanks alles, weet je wat? Ik vergeet gewoon alles. Ik wil nu door een rebranding. Ja. Ik wil nu gewoon 20% alleen maar doen van de 100% die we hebben gedaan. En we gaan gewoon in plaats van met 30 fotografen werken, gaan we gewoon dit jaar of deze 2 jaar alleen met 3 fotografen werken. Of 2. Om het gewoon het nog sterker te hebben in gevoel.
Ja, en jij bent natuurlijk ook naast dat je even een oprichter bent, maak je ook muziek. Is het er ook, het lijkt me ook gek, want je bent onderdeel van het DNA van TNO. Als jij bijvoorbeeld muziek maakt, is het dan ook nog steeds een beetje TNO?
Ja, sterker nog, ik begon als MC. Als MC begon ik, daarna een beetje gemanaged, daarna gewoon draaien. Ik doe het nog steeds draaien. Maar als het gaat daarover, probeer ik gewoon het wel te scheiden, I guess. Maar ongetwijfeld, de mensen die me kennen weten gewoon van oké, ja man, dit is Ebi van TNO, maar hij maakt ook muziek. Maar ik maakte eigenlijk muziek voordat ik kleding maakte.
Want is er eigenlijk nog iets wat je zou willen maken buiten TNO?
Ja, lijkt me dope om een keer een EP te releasen of zo. Gewoon muziek-related. Lijkt me ook heel dope om misschien een serie te beginnen. Of een soort van short film. Of een soort van verhaal te vertellen over de dingen die ik heb gezien. Je hebt natuurlijk de mooie kant, de romance. Maar je hebt ook gewoon de andere kant. Dus het lijkt me gewoon ook heel dope om uiteindelijk gewoon met een serie te komen die dat gewoon een soort van highlight op een soort van toch wel rauwe manier, maar wel met humor of zo erin. Lijkt me heel tof als dat ooit zou kunnen gebeuren.
Dat zou de day of kunnen zijn die je in het begin noemde.
Mm-hmm. Je hebt het hier gehoord, the day of Eamon. Nee, ik zeg het niet goed, maar je weet wat ik bedoel.
Is het zo van, ik heb je een eerder interview zo horen zeggen en ik hoorde het ook al in... je vandaag eerder zeggen is Virgil Abloh. Is iemand die je vaak noemt als een goat. Als iemand die je inspireert.
Yeah.
Kan je ons even, als je even hardop nadenkt, waarom is hij the greatest?
Als ik naar hem kijk, zie ik gewoon mijn pa of zo.
Waarom dan?
Gewoon in hoe hij eruit ziet sowieso. Maar ook gewoon... Gewoon, weet je, hij heeft hetzelfde verhaal als dat ik heb. Maar hij was ietsjes ouder. Hij is 42 geworden. Alleen hij groeide, in plaats van Amsterdam, groeide hij op in Chicago. Weet je, en Chicago is ook een stad die dezelfde seizoen heeft als Amsterdam. Maar tegelijkertijd, het is niet te vergelijken. Ook omdat het gewoon zo'n veel rauwere stad is. Maar het is wel een stad die gewoon veel invloeden heeft. Er komen gewoon veel bekende mensen vandaan. En ik denk ook zijn interesse. Dus hij houdt ook gewoon van een bepaalde cultuur. Hij is niet per se fashion gestudeerd. Maar wel met zijn kennis van architectuur. Dat hij dat heeft geuit naar wat hij nu wat hij toen de tijd heeft gedaan. En ook de aantal projecten waarin hij soms mee bezig was. Hij was soms bezig met 10 projecten of zo. En ik kon mezelf daarin ook heel erg vinden. Van, ik vind het gewoon super leuk om gewoon met projecten bezig te zijn. Dus waarin iemand misschien een soort van blackout heeft. Of helemaal een soort van in paniek schiet omdat het gewoon te veel wordt. Daarin ga ik juist weer in mijn handen vrij van oké, cool, what's next? Dus ik weet niet, ik krijg daar juist heel veel energie van of zo, om exciting projecten te doen.
En Virgil was natuurlijk ook heel erg bekend van collaborations, heel erg veel samenwerking. Is dat iets wat jou ook heel erg heeft geïnspireerd van hem?
Zeker. En ook gewoon, weet je wel, jong, oud, zwart-wit, bruin-geel, jonge meisje of... non-binair, het maakte niet zoveel uit als je maar iets op tafel kon leggen wat relevant is. En zo ben ik ook heel erg, als in de mensen waarmee ik samenwerk, zijn weet je, komen van allerlei plekken, maar soms draait het gewoon om wat meer dan alleen de uiterlijk, maar gewoon om van wat is de link die je hebt en hoe kan je daarop verder? En uiteindelijk is het gewoon van wat is de oplossing in plaats van het probleem? Dus het probleem zou misschien zijn van je ziet een kid uit Congo en hij is supergoed met AI. Je zou kunnen denken van hij zit helemaal daar, dus je moet hem helemaal linken. Maar je kan ook gewoon een WhatsApp groep maken en gewoon ideeën alvast delen en gewoon door. En ik denk nu met de tijd met onze phone, iPhones. Wauw, het zijn gewoon computers, zeg maar. Ja. We zijn gewoon lopende elektrische nomaden geworden.
Wat merk je dat ook is van natuurlijk... ik stipte in het begin al even aan, is van... toen wij allemaal jong waren, keken we gewoon MTV. Veel hadden we nog geen mobiele telefoon. Keken veel televisie. Mm-hmm. Tegenwoordig, via onze telefoon, zijn alle continenten super dichtbij. Haal jij nu ook je inspiratie waar op andere plekken? Want vroeger waren we natuurlijk heel erg Amerika gericht. Maar mm-hmm. nu is het Azië.
Ja.
De Afrikaanse continent, mm-hmm. Latijns-Amerikaanse continent. Waar haal jij je juice?
Ja, ik had het vandaag ook even erover met de kunstenaar Katinka Lampe, super getalenteerd. En ik vroeg dat ook aan haar, van waar gebeurt het nu?
Help me.
Ja.
Waar gebeurt het, weet je? En zij zei tegen mij Londen. En ik was het toch gewoon helemaal met haar eens. En ik ben ook met Maru... hebben dat er ook gewoon veel over. Maar dus wat er nu gewoon afspeelt in Londen, vind ik gewoon heel, heel interessant. Tokio ook gewoon heel interessant. Ghana, Zuid-Afrika, super interessant. Parijs blijft, weet je wel. Uiteindelijk Amerika blijft wel heel interessant. Maar Londen of zo, daarop heb ik gewoon echt geslapen. Gewoon van hoe dichtbij, maar ook hoe relevant die stad eigenlijk nou echt is.
Ja. En je zegt ook kort even Ghana. Ik hoorde je in een eerder interview keer zeggen dat je daar bent geweest ook. En dat je daar ook voor je plezier was, maar ook dat je er heel veel inspiratie uit haalde. Hoe is het voor jou om terug te zijn in de Motherland? Hoe voelt dat, ook als creatief?
Ja man, het voelt heel erg alsof ik aan het tijdreizen ben. dus vooral ook omdat ik in het begin zei van ik voel dat ik een soort van ook mijn voorouders ben. Dus soort van om dan weer daar te zijn. En luckily, ik spreek de taal. Dus je kan gewoon linken met de mensen van daar. Maar tegelijkertijd kijk je er toch naar als een Nederlandse man. Want ik ben een Nederlandse man at the end of the day. Met de paspoort ook die ik heb. Maar ik zie er niet... Uiteindelijk een moderne Nederlander kan uitzien als maar... Weet je wel, als je... Het is niet traditioneel Nederlands hoe ik eruit zie. Dus je zit in een soort van dubbel identiteit daar. Het is zo fris allemaal hoe je ernaar kijkt. Zo voel ik er een beetje over.
Want voelt het dan als thuiskomen?
Ja, 100. Het voelt echt als thuiskomen. Het voelt echt alsof ik er langer moet zijn en alsof ik bijna wil verhuizen. Maar het is gewoon nu niet haalbaar om echt daar naartoe te gaan. Ook omdat ik nog zo'n sterke fundament nog moet bouwen aan deze kant. Voordat ik echt soort van nog meer projecten of zo wil doen daar.
Dus het is eigenlijk je basis hier?
Ja, toch wel. Ik ben toch wel meer geprogrammeerd om hier gewoon goed te bewegen dan daar. En ik geniet er wel echt van om daar te zijn. Maar ik denk misschien in een latere fase dat ik gewoon daar echt concreet wat vaker ben. En misschien ga wonen. Maar voor nu moet ik nog even de pleintjes hier langs.
Ik weet niet wie je bent, maar ik ben Awura. En op dit moment ben ik managing editor bij Cosmo. En ik heb een vraag voor jou. Mij is gevraagd om iets te delen wat mij in mijn reis heeft geïnspireerd. En mijn antwoord daarop zijn de mensen om mij heen. Dus die met mij de reis gemaakt hebben. En van jou zou ik graag willen weten, wat voor jou legacy betekent? En hoe het eruit ziet?
Ik denk legacy voor mij is iets wat... nadat je er niet meer bent, wat je hebt achtergelaten. En dat kan in social capital, dat kan in fysiek capital, dat kan in normen of waardes. Maar dat is wel hoe ik zie, hoe ik dat, de vraag die je dat stelde, zeg maar, dat is wel hoe ik dat zie.
We gaan nu meer naar de toekomst kijken.
Ja.
Wat zou jij, hoe zie jij de toekomst voor jouzelf als maker? En voor natuurlijk voor de brand waar je bij, bij onderdeel van bent.
Ik hoop gewoon dat in de toekomst, wanneer wij bepaalde soort samenwerkingen willen initiëren of doen, dat het gewoon wat makkelijker gaat, I guess. Omdat we zoveel verschillende projecten hebben gedaan, dat uiteindelijk een soort als een sneeuwbal effect kan gaan werken. En dat alle projecten die je wilt doen, dat ze denken van oké, cool, laten we iets doen. En ik heb wel het gevoel dat we nu nog in de bewijsfase zijn, nog steeds. Om gewoon nog steeds dingen voor elkaar te krijgen. Of om te laten zien van oké, je bent wel echt bezig. Maar voor sommige partijen om echt een soort van samenwerking mee te doen. Moet je toch wel wat groter zijn. Of je moet toch wat meer respect hebben. Of er zijn altijd een soort van regels of lijnen of zo waar je doorheen moet gaan.
Is er een product wat jij nog een keer helemaal die TNO of die Ebensaus zullen geven? Een auto, een vliegtuig?
Ja man, ja sowieso. Ik denk sowieso auto, dope. Sowieso voertuigen, weet je. Als het nou een elektrische fiets is of een auto of een plane. Ik vind voertuigen gewoon heel, heel dope. Ik ben super fan van Steve Jobs. Dus als Tim Cook met de product wil komen, we kunnen het koeken. Dus weet je, Apple, Nike, let's talk.
Ja.
Mercedes, let's talk.
Uiteindelijk is Virgil jouw rolmodel. Maar jij bent nu ook gewoon iemand samen met je maten die gewoon van nul een super succesvolle brand heeft gebouwd. Zijn er al mensen die naar jou komen voor advies?
Ja, af en toe gebeurt dat wel eens. Dat mensen me komen checken. Ik hou mijn deur altijd wijd open. Ik probeer altijd tijd te maken. Of dat nou fysiek is. Of even te bellen. Of even te facetimen. Omdat ik ook weet dat hij ook zo was. Van wat ik heb gezien in ieder geval. Dus ik heb het idee dat ook ideeën of jams geven. Zo van hoe meer je dat weggeeft. Hoe meer je dat in op andere manieren terugkrijgt, I guess. Maar niet precies dat je je hand openlegt van oké, ik krijg het terug of zo. Maar het komt altijd via de backdoor, geloof ik.
En is het ook zo van, je had het helemaal in het begin zeg je van, ik voel me soms mijn voorouders. Ben je ook bezig bijvoorbeeld voornamelijk voor mensen met een Nederlands-Ghanese achtergrond om die een podium te geven? Kijk je daar ook wel naar? Voel je daar een verantwoordelijkheid voor?
Ja, jawel. Dus af en toe bijvoorbeeld, er is dan een kerkkoor die soms kleren nodig heeft. Die checkt ons dan. Dus we voor die hele koor lenen we dan kleding uit of werken dan samen. Of onbewust beweeg je dan toch ook wel met wat Ghanese jongens, wat jonger zijn. En dan probeer je toch ook de jams ook aan hun mee te geven. Maar in dat opzicht, het niet altijd per se Ghanese te zijn of whatever. Maar ik probeer gewoon daarin open te zijn en dingen te delen. Ja, ik denk zoals in mijn journey zoveel dope culturen ontmoet, weet je. Ik werk ook met toffe Nederlanders, gewoon in het team ook. Wessel, onze art director. Echt een soort creatieve, een van de creatiefste guys die ik ook ken. En hij heeft me ook ooit toen benaderd via Facebook toen de tijd, omdat we feestjes gaven. Zei hij van ja, als je nog een flyer nodig hebt, laat me weten. Nu fast forward, hij is onze art director voor de New Originals. Dus ja, ik probeer echt te kijken van oké, weet je wel, als je het in huis hebt, kunnen we werken. Als je het nog niet in huis hebt, wacht tot het tijd rijp is en dan kunnen we gewoon weer praten. Maar let's move, let's work.
En talking about moving, waar kijk je het meeste naar uit in de toekomst?
Ik kijk het meeste uit naar dat wij tweede store locatie gaan openen.
Want ik zag dat jullie, dat vond ik ook nog eens, je zag dat jullie ook wat pop-ups hebben gedaan in Ghana, maar ook in Londen. Klopt. Hoe is het om dat geluid, dat gevoel van TNO ergens anders te plaatsen in een andere ruimte?
Ieder land heeft natuurlijk een eigen following. En ik denk dat bij ons, het is heel humbelend, want zeg maar, hier ben je 7 jaar bezig. Maar als ik nu naar Ghana ga of als ik nu naar Barcelona ga, dan zijn we eigenlijk op jaar 0. Dus als wij nu een pop-up doen in Londen, dus we gaan er dan wel heen met oké, we zijn er 7 jaar bezig. Maar als we met die mindset daarheen gaan, dan kan het je ook snel teleurstellen. Omdat je denkt van, we zijn 7 jaar, iedereen kent ons, dus je gaat naar daar. Dus we hebben onszelf een beetje aangeleerd van, oké, weet je wat? Je bent nog op jaar 0 of jaar 1. Als je naar daar gaat, verwacht niks. Wees al blij als je een doelpunt scoort. Dus bij ze van iets verkoopt of whatever. Maar probeer wel de kans te vergroten. Maar niet te veel verwachten. Zodat we ook nog meer uit de contacten kunnen halen die we op dat moment maken. Omdat met hun moet je het ook hebben. En met die contacten zijn we ook hier begonnen. Friends, fam, family. En dan langzaam bereiken die soort van laag daarbuiten.
Want is dat dan ook hoe jullie je ego checken, om het zo maar te zeggen? Dat je dan even van, oké, stay humble, blijf altijd leren. Of...
Ja man, we checken elkaar veel. We checken elkaar echt veel. Ja.
Heb je ook wel eens een momentje gehad waarbij je ego wel speelde?
Tuurlijk, sowieso. En het moet ook, weet je. Ja. Het moet ook, omdat je verkoopt in de end ook een product. Dus je moet ook erachter staan en zeggen van, joh, weet je, dit staat je ook vet. Maar ik geloof altijd wel in momenten. Want soms als je gewoon doorslaggevende keuzes moet maken, dan kan het soms gewoon te lang duren als we het gaan hebben over wat ik belangrijk vind. Maar het is gewoon soms relevanter om te kijken van oké, wat is beter voor het geheel of zo.
Daily Paper heeft een film na zoveel jaar. Dat is een beetje de Mount Rushmore, zou ik het noemen.
Mm-hmm.
Ik mis nog een plek daar. En wordt jullie verhaal nog een keer vastgelegd?
Ja, als ik daarover denk, denk ik van, we zijn echt nog jong of zo. Het voelt nog heel pril ook. Maar ik geniet sowieso van alle content die ik heb gezien van de jongens. Het inspireert me ook nog steeds als ik het opzet. Alleen intern of althans van binnen voelt het gewoon, juist omdat er zoveel mooie films uit zijn, voelt het gewoon van oké, tegen de tijd dat wij onze film moeten doen, moet het echt zijn alsof we hun docu's veel hebben gezien. Dus ik voel me gewoon nog steeds een soort van leerling van die gen, zeg maar. Dus het voelt voor mij nog niet relevant genoeg om überhaupt nog daaraan te denken. We zijn wel benaderd door wat partijen van, hey, willen jullie niet echt een docu of zo? Maar ik denk dan van, wat gaan we vertellen, zeg maar? Weet je, we hebben nog zoveel nog te doen. Toen Virgil Again met Off-White begon, was hij 34. Weet je, ik ben nu 29. Om gewoon maar aan te geven en in het begin dacht ik van, oké, weet je wat, als je jong bent is het dope, maar nu denk ik nog meer van, oké, je wilt gewoon de middelen hebben wanneer je wat rijper bent in leeftijd, dan weet je nog meer. Misschien is het veel beter om pas op je 35ste of 40ste pas een bepaalde soort positie te hebben, omdat je dan misschien wat geduldiger bent of zo als persoon zijnde.
Ja. Ik vind het wel echt heel mooi, juist in deze tijd van, weet je, met social, alles moet nu. Lijkt wel alsof je echt heel veel geduld hebt. Dus.
Er zijn, again, weet je, zoveel toffe mentors om mij heen. En zoveel mooie voorbeelden. Ook artiesten, weet je. Jay-Z, een mooi voorbeeld van, weet je, het is oké om je album pas op je 26ste of eind 30ste of eind 20ste te droppen. Als je maar consistent with it bent. En jong begin is ook goed. Maar ja, misschien voor de next gen, weet je wel, gewoon consistency is gewoon het meest belangrijke uiteindelijk.
Want als je bent een druk man, wat doe je om tot rust te komen?
Te relaxen. Ik hou van DJ'en. Dus ik luister gewoon echt naar heel veel NTS Radio. Ik luister gewoon heel veel mixes van Selection, Joey, muziek, man. Muziek is gewoon mijn ding. Ik hou ook van film, maar ik kijk gewoon niet te veel films per se.
Als je nu kijkt naar, of sowieso je fam, wat je nu hebt neergezet. 7 jaar TNO. Zijn ze proud?
Ja, super praat. Ja, zeker. Dat heeft me ook nog meer laten zien van hoe belangrijk het is om je intuïtie te volgen. Ook omdat je intuïtie je soms iets kan laten zien wat je nog niet ziet met het oog. Maar dat betekent niet dat het er niet is. Dus ook voor hun was het van, oké, je wilt dit doen, maar wat ga je laten zien? Je gaat de kleding brengen, maar ik kon het pas echt laten zien toen we pas een winkel hadden of kantoor, dan wordt het tastbaar. En dan vraag ik, ja, waarschijnlijk vragen ze zich nog steeds af hoe bepaalde soort dingen werken, maar je kan iets laten zien en dan wordt het... En soms vind ik het wel jammer van de mens dat we echt dingen eens moeten zien voordat het echt werkt. But then I guess, you know, we still humans and it's still, it is what it is, I guess.
Maar ja, dan kan jij het ons laten zien, toch?
Ik hoop dat jullie het gaan geloven.
Dan heb ik als laatste vraag nog. Als je zou weten waar je nu staat, jouw 15-jarige ik, wat zou hij ervan vinden?
Hij zou vragen, waarom heb je nog geen Lambo? Nee, ik denk dat hij wel gewoon echt wel voldaan. Zou wel compleet voelen. Zou wel echt compleet voelen. Ik had ook niet verwacht dat sommige dingen nog zo vereerder zouden zijn dan wat ik dacht. Maar in ieder geval, ik zou wel denken van, hey shit, wauw. Je hebt wel veel kunnen doen in een korte tijd.
Als je advies zou kunnen geven aan je 15-jarige zelf, mm-hmm, wat zou dat zijn? Met alles wat je nu geleerd hebt.
Verdiep je in alles wat je gewoon echt leuk vindt, maar ga dan ook gewoon heel diep daarin. Dus stel je voor, dat is spelen met GarageBand of spelen met Logic of Illustrator. Een soort van de speelse skills of zo komen in de toekomst nog meer van pas.
Mooi. Dankjewel.
Stop nooit met spelen.
Stop nooit met spelen.
Stop nooit met spelen. Thanks, Eben. Thanks, Rachella.
Echt heel erg bedankt. Ik hoop dat jij het leuk vond.
Hey, wauw, het is gevlogen. Het voelt alsof ik hier 5 minuten zit.
That's the... Ja, we gingen spelen, toch?
Thanks, dat was hem.